Hans, een nieuwe Triathlon Praat. Het is weer zover en we zitten er klaar voor. Niet met z'n tweeën, want voordat we naar het nieuws van deze week gaan... en dat was eigenlijk wel weer veel, hè Hans, trouwens, om daar dan maar gelijk even mee te beginnen. Er is veel gebeurd dit weekend.
Ja, het was lekker druk. Op alle vlakken, dus veel te bespreken.
Op alle vlakken. Ja, maar daar komen we op terug. Misschien moeten we eerst eventjes zeggen, want we hebben een gast. Er kan een iets minder goede geluidskwaliteit daardoor zijn. Ik hoor hier en daar een beetje een echo... krijgen we op dit moment niet opgelost. Dus als dat heel vervelend is, excuus daarvoor. Wie hebben we te gast, Hans? We hebben bij ons Robin de Vries uit Almere. Ik denk dat best wel veel triatleten uit Almere dan op zijn minst hem kennen. Is al een tijdje niet actief. Robin, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Jij hebt best wel een bijzonder verhaal. Het is natuurlijk iets wat je niet zo heel veel hoort binnen de triathlonwereld, triatleten met autisme. En dat is een aantal jaar geleden best wel een dingetje geworden, onder andere door Sam Holmes, een atleet die de eerste profatleet met autisme wilde worden. Jij hebt ook autisme.
Ja, dat klopt.
Dat levert je best wel wat lastigheden op, hè, begrijp ik.
Ja, dat klopt inderdaad. Het is als... Het is als... Als sporter is het op zich, de sport kan je prima doen, maar het gewoon in zo'n wereld zijn is toch wat moeilijk, zeg maar. De drukte en hoe het allemaal toe gaat, het kost gewoon veel meer energie dan een niet-autist, zeg maar.
Ja, dat snap ik. Jij stuurde mij een berichtje, Robin, waarin je schreef van, kijk, en ik ken jou natuurlijk al iets langer, het is niet dat wij elkaar dagelijks spreken, maar elkaar wel, als we elkaar zien, dan kennen we elkaar.
Ja.
Wij hebben trouwens nog een keer samen de tijdrit gereden in een team.
Klopt inderdaad. Ja.
Maar dat gezegd hebbende. Jij stuurde mij een berichtje op Facebook. En toen zei je van, joh Tim, ik vind de triathlon... ik vind het superleuk, weet je wel. Het is iets wat me dagelijks bezighoudt. Mm-hmm. En ik zou het leuk vinden om een keer iets meer ook met die triathlon te doen, hè?
Ja, dat klopt.
Dus toen zeiden we eigenlijk uiteindelijk van, laten we eens een keer jouw verhaal in de podcast vertellen. Want je zegt, het kost me veel energie... kun je een beetje kort uitleggen? Ik zat net ook een beetje op internet te lezen wat autisme nou eigenlijk is. Nou, het is natuurlijk sowieso niet echt uit te leggen.
Robin, mogen we gewoon autisme zeggen? Want ook bij ons is daar wel eens sprake van. Je hebt dan spectrumstoornissen en je hebt verschillende vormen. Dus is het oké als we zeggen autisme?
Ja, het is helemaal prima. Volgens mij heet het ook tegenwoordig zo.
Ja, maar het is niet echt te zeggen wat het nou is, hè? Want er is geen...
Nee, dat klopt.
Kun je dat eens uitleggen? Want ik zat net even op internet te kijken. 1-2% van de Nederlanders heeft het. Het is echt wel zeldzaam wat dat betreft. Waar loop jij tegenaan? Wat zijn de moeilijkheden die je hebt?
Waar ik vooral tegenaan loop, denk ik, is toch het sociale stukje. Bijvoorbeeld, ik ben ook lid geweest van de triathlonvereniging Almere. En dat was voor mij... Ja, ik kon dat niet echt meekomen. Zo niet op sportief vlak in het prima, maar gewoon echt... met z'n allen daar gaan en zo, dat is toch wat moeilijker. Door ik op een gegeven moment toch maar alleen ben verder trainen... en dan voel je weer een soort van eenzaamheid of zo, noem maar even zo. Dat is wel wat zwaar, maar dat is het, noem maar even zo. Dan denk ik van snap je?
Maar is het dan lastig om plezier in de sport te houden? Want je zegt triathlonvereniging Almere, is best een grote club. Veel jonge atleten natuurlijk ook, net als jij. Ja. Want hoe oud ben jij op dit moment?
Ik ben nu 32.
32,
maar ik ben er ook al een jaar of 5 weg of zo. Dus,
ja, precies. Maar dus toen je daar zat, was je echt ook nog wel... ook in je tienerjaren nog wel, denk ik?
Nee, dat niet. Van ergens in begin 20 ben ik daar gekomen.
Oké, maar dan kan ik me zo voorstellen... dat het ontzettend lastig is als je die aansluiting niet voelt. Is het dan moeilijk om het plezier in de sport te houden... of valt dat nog wel mee?
Ja, het is inderdaad wel moeilijk. Ja. Zeker als je dan moet trainen en dan... Ondertussen heb je ook in het leven aan zich al moeilijkheden. En dat moet je weer je bed uit om te trainen en zo. Door het gewoon extra zwaar maakt, zeg maar.
Ja, is dat dan ook de reden dat je uiteindelijk gestopt bent?
Ja, denk het wel. Ik sluit een comeback niet uit. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar voor nu vind ik het prima zo om niet als sporter te zijn. Maar gewoon op een andere manier met de triathlon bezig te zijn.
Ja, want langs de andere kant, Robin, wij zijn ondertussen ook vrienden op social media.
Ja, dat klopt.
Dus ik volg jou ook wel. Overigens, ik ben niet anti-Mathieu van der Poel. Ik ben wel Wout van Aert fan, dus want daar hebben we al wel wat over liggen sparren en elkaar zitten stangen. Heeft het overigens geweldig gedaan vrijdag, Mathieu. Dat moet gezegd worden.
Maar net niet goed genoeg, hè?
Dit weekend dan weer tegen Pedersen net gisteren. Niet. Maar ja, ze hebben de code gekraakt. Hè? Lange spurt. Gewoon op tijd beginnen. Ja. Dat is de manier, klopt. Blijkbaar. Maar ik zie jou, als er bijvoorbeeld het triathlon van Almere is, Robin, zie ik jou wel met plezier terugkijken naar je periode als atleet. En heb je het er ook over van hoe mooi je het vindt. Dus het zeg je nog wel veel, die triathlon.
Dat klopt. Dus ik vind het de mooiste, samen met wielrennen, denk ik, vind ik het de mooiste sport die er is. En misschien om het zelf te doen, vind ik zelfs triathlon zelfs nog beter, omdat het iets meer individueel is, waardoor ik het weer makkelijker kan doen. Dus, ja.
En wat is dan de reden om nu toch die comeback nog steeds niet te doen? Ja, ik denk dat ik het wel een beetje voor je kan invullen, maar het is zo zonde, denk ik, als je juist wat je zo tof vindt, dat je dat dan niet doet of zo. Want ik lees net als Hans ook jouw Facebook-berichtjes vooral. Dat zijn soms best wel lange teksten, waarin eigenlijk de liefde voor de sport heel erg centraal staat.
Dat klopt. Het is gewoon, ik denk gewoon, ik heb op een gegeven moment, nu denk ik het punt dat ik gewoon liever aan mijn persoonlijke ontwikkeling wil werken, want triathlon is maar een klein stukje van wie ik ben, zeg maar, en noem je dat, doe ik liever aan mezelf werken, dat ik gewoon in het leven aan zich beter ga en dan de sport later komt of mee kan liften, zeg maar. Dat eigenlijk. Ja.
Hoe kijk je naar dat soort mannen als, ik noemde hem net al, Sam Holmes, hè? Die is natuurlijk een beetje toch al de vaandeldrager op een gegeven moment geworden. Ik zei het al, hij wilde de eerste profatleet zijn die, met autisme. Ik weet, Hans, weet jij dat eigenlijk? Hoe staat het daarvoor? Want je hoort daar niet zoveel meer over.
Nee, het is even tijdelijk overal zo wat in de media geweest. Ik denk dat wij daar toen ook iets van gebracht hebben, maar ik heb hem zelf eigenlijk de laatste tijd niet meer in actie gezien.
Maar zijn dat soort mannen dan belangrijk voor je, Robin, omdat ze daar toch een beetje het onderwerp op de kaart zetten?
Klopt. Je had er volgens mij dat artikel geplaatst. Ik heb het ook gedeeld op mijn Facebook, dacht ik. En ik dacht, wauw, ik zou ook heel graag willen een pro worden, weet je wel, toen die tijd. En mij is dat ook niet gelukt. En ik zou het knap vinden als het toch iemand lukt, zeg maar. Want het is niet niks, zeg maar, als autist dat zijn. Pro.
Nee. En misschien een hele... Ja, sorry Hans.
Ja, het wordt wel meer gezegd bij triatleten dat ze richting autisme neigen, hè, Robin. Omdat je zit natuurlijk met allerlei details waar je rekening mee moet houden. Je zit met die drie onderdelen en de wissels en al je materiaal moet perfect in orde staan. En je hebt heel veel om op voorhand ook te plannen. Is dat ook iets wat je herkent binnen de sport?
Dat maakt het wel gelijk wel moeilijk voor een autist, denk ik gewoon... De structuur, zeg maar, maar als je het eenmaal door hebt, want in principe is het drie onderdelen, dus hoe ik het altijd doe, is gewoon zwemmen, fietsen, rennen apart, en dan ga je kijken wat heb ik nodig per onderdeel, en dat neem je dan mee, maar ik weet dat voor sommige autisten dat wel lastig is. Gewoon, hebben ze wat meer hulp bij nodig, zeg maar, om dat te structureren, zeg maar.
Ja, want wat is dan voor jou het lastigste? Is het dan toch dat sociale stuk? Of is het inderdaad die structuur? Of is het, wat is het allerlastigst?
Nee, ik denk, laat ik zo zeggen, ik denk vooral het sociale stuk. Maar ik heb echt triathlon, toen ik net begon, heb ik het echt moeten leren. Niet zozeer het sporten, maar echt gewoon hoe gaat het eraan toe? Ik weet nog, de eerste week, ik deed een heel klein triathlonnetje. Ik was volgens mij het ATC-triathlon, heel lang geleden was dat. Voor mij bestaat het niet eens meer.
Nee.
Dat vond ik echt strak van de zenuwen de hele week. Gewoon dat gewoon eng is en onbekend en... Ja, de vraag kost gewoon heel veel. En ik heb het echt moeten leren. En nu ik het eenmaal door heb, wordt het ook gelijk, is het ook, is het voor mij heel simpel. Omdat ik het gewoon weet. Maar ik heb het echt moeten leren.
Ja, en hoe heb je dat dan gedaan, Robin? Moet ik me dan voorstellen dat je toen de hele week op het internet hebt gespeurd naar hoe het dan eigenlijk werkt? Of doe je dat
ook? Ook onder andere, ja. En, inderdaad, je gaat gewoon internet kijken hoe werkt het allemaal. Maar ook gewoon door het te doen. En mijn vader is, zoals je misschien wel weet, Tim, mijn vader is eigenlijk altijd bij mij. Die gaat altijd met me mee naar dit soort dingen. En door hem is het me wel gelukt om dit te doen. Als hij er niet was geweest, was het nooit gelukt.
Nee, maar dat vond ik ook altijd zo mooi, Robin. Want ik weet nog, dat is inmiddels... Ik denk dat jij toen net begon. Dat zal inderdaad een beetje toen jij een jaartje of 10 geleden zijn. Dat ik, toen was ik een beetje in training voor mijn eerste halo ook. En toen zag ik jou echt heel vaak, of eigenlijk altijd inderdaad, met je vader in het zwembad. Daar waren jullie samen aan het trainen. Ik zag jullie altijd langs de kant van wedstrijden staan.
Klopt.
Ik zag jouw vader ook altijd langs de kant staan als je zelf meedeed. Wat dat betreft is het wel heel mooi dat je dat zo met je vader ook beleefd hebt, denk ik.
Inderdaad.
Of nog steeds eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad. Mijn vader heeft ook de hele triathlon in 2007 gedaan van de Holland Triathlon. En toen ben ik er ook een beetje ingerold en zo. En zo was, zo is het gekomen. En dankzij hem is het echt me gelukt. Zonder hem was het echt nooit gelukt.
Ja, tof. En doen jullie dat nu dan ook nog steeds samen wedstrijden afgaan, of niet?
Niet meer als, niet echt als sporter zelf, maar we gaan wel eens kijken inderdaad. Gewoon langs een wedstrijd of zo. Nog wel. Maar alleen minder vaak dan vroeger. Maar nog wel.
Doe je tussendoor nog wel wat trainen ook, Robin? Je zegt van, nou, ik ga nog eens een keertje zwemmen of ik ga een keer fietsen.
Ja, ik heb met een paar helemaal niks gedaan, maar toen werd ik een beetje aangekomen. Er liep het een beetje uit de hand. Toen dacht ik, ik moet weer beginnen. Dus ik heb mijn fietsen op de tax gezet, ben ik in de winter gaan fietsen een beetje. En ik ben toen eerst begonnen met gewoon wandelen, gewoon simpel. Kijk hoe dat gaat en nu begin ik het wel weer op te bouwen. Ik heb mijn fiets al klaarstaan om buiten te fietsen. En ik wacht nog op goed weer.
Maar Robin, ik weet niet, ik zie op Strava, zie ik dat jij ook gewoon wandelingen doet met bepakking, hè? Met zware rugzak.
Ja, dat ben ik dus kort mee begonnen. Klopt, ja, dat ben ik dus kort mee begonnen.
Hoe is dat?
Dat is, in het begin is het erg zwaar.
Ja, hoeveel kilo loop je dan?
Ik heb nu rond de 15 kilo.
Zo, wow. Dat is wel serieus, Hans.
Ja. Respect, jongen. Respect.
Dat is, Hans, dat is ongeveer het aantal kilo wat jij kwijtgeraakt bent. Of is dat is meer eigenlijk, hè?
Ja, ik ben er iets mee kwijtgeraakt. Maar toch, ja. Ik heb dat een tijd natuurlijk meegedragen. Ja. Dus ik herken het ook, Robin. En ook dat aankomen en zo. Ik denk dat wij met veel triatleten zijn die dan vooral in de winterperiode daar ook wat last
van ook, hebben. Ja.
En goed dat je de fiets al klaarzet voor buiten. Ik ben ook aan het twijfelen, hoor.
Robin, heb je... want ik denk dat we het ook niet al te lang hierover moeten hebben. Hans en ik gaan ook weer door zo direct naar de nieuwtjes van deze week.
Ja,
heb je nou nog tips voor triatleten die nu zitten te luisteren? En misschien, in welke vorm dan ook autisme hebben. Wat is nou een beetje een tip die je kan delen? Dat je zegt, dat is echt goed om te weten als je dan als autist je binnen de triatlonwereld wil begeven.
Een tip, maar even goed nadenken. Ik denk gewoon het gewoon doen, ook is het spannend en je wil het graag gewoon doen.
Want het is leuk om niet te doen, hè?
Ja, het klopt. Het is mogelijk en als je het niet doet, weet je niet wat je mist. Ja.
Tof. Robin, mogen we je heel erg bedanken voordat je je verhaal even hebt gedeeld. Want
geen
probleem. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel spannend voor je is, zoiets vertellen, of niet?
Ja, natuurlijk is het spannend. Ja. Maar ik heb het gedaan, dus ja.
Ja, en ik vind het heel knap dat je het gedaan hebt. Je hebt het ook super goed gedaan, Robin. Ik vind het zeer, zeer interessant. Ik heb ook een familielid in de nabije familie die met autisme... Ja, ik wou zeggen kant, maar eigenlijk dat heel goed doet. Hè, want het heeft verschillende vormen en dergelijke. Dus dat is mij niet vreemd. Dus knap dat je dit doet. En ik hoop je ook nog in de sport terug te zien. En sowieso zou ik zeggen, ik ben speaker in Almere dit jaar ook opnieuw. Tim, die is er ook.
Mooi.
Dus kom gerust langs en kom dan gewoon rustig een goede dag zeggen. Dat mag van ver als je denkt van, nou, dat hoeft allemaal niet met te veel sociale praat bij. Dan kom ik hier zwaaien en dan...
Maar jij praat ook gewoon te veel, Hans. Je bent alleen maar aan het praten.
Als ik een speaker ben, ja. Ja, en zelfs ook zonder microfoon, maar goed.
Ja. Maar, Hans, ik vind het tof dat je dat even aanbiedt. Maar Robin, ik wil eigenlijk nog even één vraag aan je stellen.
Ja.
Gaan we je zaterdag ook zien bij de tijdrit in Almere? Want, wat ik zeg, we hebben samen een keer die rit gereden.
Mm-hmm.
Ga je ook weer kijken of meedoen? Ik weet niet.
Meedoen in ieder geval niet, maar ik ben over nadenken of ik kom kijken. Hangt een beetje van het weer af, maar ligt wel in mijn gedachten.
Alright, tof. Nou, Robin, heel erg bedankt. En dan zie ik je, misschien zaterdag. En anders spreken we elkaar sowieso snel weer.
Is goed. Yo.
Thanks, Robin.
Yo. Thanks, Robin.
Yo.
Alright, Hans. Dan gaan wij... trouwens, voordat we doorgaan. Bijzonder verhaal, hè, wel, wat dat betreft.
Ja. Ik weet je... Ik denk dat het heel lastig is, omdat je tussen zoveel mensen zit. Wat je vaak ziet binnen autisme en binnen de spectrumstoornissen, is dat mensen last hebben met het hele sociale omgaan met anderen. En vaak ook heel erg in hun eigen universum een beetje leven. Dus ik kan me voorstellen dat dat een lastige is. Ja, en dan met alle regeltjes en hoe dat je dan alles zo gestructureerd moet aanpakken. Ik denk niet dat het gemakkelijk is, dus ik vind het knap dat hij dit komt vertellen. En ook dat hij de moed had en de stoute schoenen heeft aangetrokken om dat in een podcast te komen vertellen. Dus dat is knap.
Heel goed, sluit ik me helemaal bij aan. Hans, gaan we door naar, ik zei het al, het nieuws. En voordat we dan echt naar de triathlonwereld gaan... Ja, eigenlijk was er maar één onderwerp, Hans, wat iedereen bezig hield dit weekend. En dat zag ik in de comments, dat zag ik aan de lezersaantallen... Dat was natuurlijk de felbegeerde, de beruchte zou ik haast zeggen, Barkley Marathons, hè?
Ja, absoluut, absoluut.
Heb je genoten?
Ik heb genoten. Ik heb genoten van de wedstrijd. Ik heb uitgekeken naar de enige Nederlander in de wedstrijd, omdat ik die ook wel redelijk goed ken. Het was iets minder spannend aan onze kant, omdat er geen Belgen bij waren.
Ja.
Maar het werd wel een historische, waarbij ik na afloop mij ook wel zat af te vragen van, is dit misschien ook wel de laatste keer dat we de Barkley Marathons in zijn huidige vorm hebben gezien? Want ik kan me zomaar voorstellen dat Lazarus Lake nu zoiets heeft van, ik moet iets anders gaan verzinnen. Ik heb het ook geschreven bij ons als vraag van, ja, is de code gekraakt? Want dit was echt waanzinnig.
Het wordt te makkelijk, Hans. Het stelt eigenlijk niks voor, hè?
Nee, ja, zo lijkt het. En dat is ook een klein beetje het jammere wat ik erbij had. Dat je inderdaad op een gegeven moment... Vorig jaar hebben wij in België met z'n allen zitten supporteren en wachten op een tweet die dan zou verschijnen vlak voor de cut-off of Karel Sabben het zou halen. En dat had toen iets heroïs en legendarisch. Maar nu zit je met 5 finishers.
Waaronder de eerste vrouw ook, hè?
Ja. En dat is dan helemaal historisch, want dat was nog nooit gebeurd. En dan denk je ook terug aan die bewering van Lazarus Lake van een tijd geleden. Dat hij zegt van, deze wedstrijd is te zwaar, hier gaat nooit een vrouw winnen. Nu, daar zal hij dus moeten op terugkomen. De omstandigheden leken ook beter dan voorgaande jaren, als ik de beelden zag van daar. Minder extreme weersomstandigheden. Die hebben wij dan hier weer gehad, daar straks wel wat meer over. Nee, effectief, Tim. Het lijkt een beetje gemakkelijker geweest te zijn.
Ja, maar kijk even. Want ik denk wel dat we even... voor de mensen die misschien minder goed weten wat het is. De Barkley Marathons. Want kijk, we zeggen nu makkelijker. Maar het is natuurlijk een krankzinnig zware ultrarun nog steeds. Het wordt gezien als eigenlijk toch wel de zwaarste. In ieder geval de meest beruchte ultrarun ter wereld. De Barkley Marathon bestaat uit 5 rondes van 32 kilometer. Die rondes moet je iedere keer binnen de 12 uur afronden voordat je aan je volgende ronde mag beginnen. Haal je die 12 uur niet, word je gelijk uit de wedstrijd gehaald. Je navigeert volledig op eigen kracht. Dat doe je zonder GPS, dus dat is ook nog eens extra lastig. Waardoor in de praktijk de afstand eigenlijk altijd ver boven die 32 kilometer per ronde ligt. 20.000 hoogtemeters ongeveer. Alles volledig off-road. Je loopt door bosjes heen. Het is eigenlijk gewoon een krankzinnig zware tocht. Je ziet al die deelnemers onder de krassen zitten. De enige Nederlander dit jaar aan de start, Thomas Dunkerbeck, die de funrun heeft volbracht. 3 van de 5 rondes. Die werd ook bijvoorbeeld ter illustratie midden in de nacht aangevallen door een zwijn met een paar jongen bij zich. Nou, iedereen die iets van zwijnen weet, weet dat je uit moet kijken als ze jongen bij zich hebben. Hij zei ook na afloop dat het een mentale enorme zware tik voor hem was, die eigenlijk niet te boven was gekomen. Kwam een kwartiertje te laat voor de vierde ronde. Maar goed, de funrun is nog steeds heel knap. maar Hans, wat ik wilde zeggen...
Blijf gewoon die uitdrukking, de funrun. Dat is echt zo bizar eigenlijk.
Maar wat ik zo mooi vind aan dit evenement, wat jij zegt, hè, 5 finishers. Nou, vorig jaar was al een unicum met 3 finishers. Mm-hmm. Waaronder Karel Sabbe dan dus. Nu 5. Sinds 1989 zijn er nu 20 finishers. Dus 5 is eigenlijk... Ja, dat is heel, heel apart dat het gelukt is. Maar als je dan naar die Yasmin Paris kijkt... Die vrouw die dan nu de finish gehaald heeft... Die kwam na 59 uur, 58 minuten en 21 seconden. Ze had dus nog 1 minuut, 39 over. Ja, Hans, dat zijn wel weer de magische momenten. Hè? Dat je op Twitter of X, hoe je dat dan nu ook noemt... zit te refreshen van gaat ze het halen of niet?
Ja, absoluut. Dat deed me terugdenken toen wij vorig jaar midden van de nacht hetzelfde zaten te doen met Karel Sabbe. Dus dat had wel iets. En je zit daar keihard te route voor Jasmine. En ze hebben geen... Want ze krijgen zo'n goedkoop sporthorloge mee, maar ik denk... hebben ze zelf wel op dat moment nog enig besef van de tijd die ze aan het lopen zijn en of ze het gaan halen. Want je ziet daar ook nog echt volle bak spurten naar de gate en daar echt over gaan hangen als het over is. Ik moet wel zeggen, ik vond dit de mooiste finish ooit van de Barkley. Ze hebben al wat legendarische finishes gehad, maar dit had wel iets. Het is geschiedenis, hè? De eerste vrouw die de finish haalt.
Het gaat echt viral bij alle grote nieuwszenders. Bij jullie ook?
Ja. Bij ons heeft het wat langer geduurd. Het is eigenlijk pas met het nieuws van Jasmine Paris. Want ik denk dat dat vooral te maken heeft dat BBC dat opgepikt heeft. Die daarvoor nog niet echt heel veel berichtgeving hadden. Sporza zat vorig jaar op een gegeven moment echt mee er middenin. En zat het met live reportage zelfs te volgen. En dit jaar zijn ze eigenlijk pas na de finish van Jasmine Paris beginnen met berichtgeving. Dus ik denk dat dat er wel in meegespeeld heeft in alle internationale media van de eerste vrouw die dan de Barkley Marathons wint. Dus toch wel heel bijzonder. Alleen ik blijf er dus bij. 5 finishers, dan denk ik van wat gaat er dan om in het sowieso al volgens mij heel vreemde hoofd van Lazarus Lake. die dan elk jaar de start geeft door een sigaret aan te steken en een uur voor de start op een schelp blaast. Om aan te geven van jongens, over een uur gaat de Barkley starten, terwijl niemand weet op welk moment dat die exact start. Dus je ligt in je tent je voor te bereiden en dan maar wachten totdat die op een gegeven moment op een gong blaast.
En dat ging nog even mis, hè? Had je dat gezien?
Ja.
Want er is een autoalarm afgegaan. Ja. Nog voordat er dus op die schelp werd geblazen. Waardoor eigenlijk alle deelnemers dachten...
Zo'n 3 à 4 uur voordat de effectieve start gepland was dat dat gebeurd is.
Precies, ja. En dus iedereen ging zich klaarmaken. En toen bleek, joh, dit was helemaal nog niet het signaal. Dus iedereen weer terug naar bed. Maar toen een uurtje later werd er toch op de schelp geblazen. En moest iedereen zich prepareren. Maar ik vroeg me vooral af... hoeveel pijn zal het hem gedaan hebben toen de winnaar, al wordt er niet echt gesproken van winnaars, want je hebt gewoon finishers en niet-finishers, maar de snelste man, Igor, ik denk dat je Igor zegt, Verijs, die kwam over de finish en die vroeg gelijk, had je er niet nog een 6e ronde aan kunnen toevoegen? Ja, dat is krankzinnig, Hans, bij de Barkley Marathons, dat gevraagd wordt.
Ja, effectief. Maar ik denk, dat draagt ook bij tot het gevoel, hè, van zo'n Barkley Marathons en de sfeer daar rond en het hele cultuurtje daar. Het zijn ook mannen die niet aan een proefstuk toe waren, hè, want de Canadees is er eerder geweest. John Kelly, die ook weer finisher was, die vorig jaar ook een van de drie finisher was. En ik dacht dan van, is het nu dit jaar gemakkelijker geweest? En dan ben ik gaan kijken en heeft dat een half uur langer over gedaan dan vorig jaar.
Ja, nou, je kunt het natuurlijk sowieso nooit met elkaar vergelijken. In principe zeggen ze dat de wedstrijd altijd zwaarder wordt als er een finisher is geweest. Dan wordt het parcours altijd weer zwaarder gemaakt.
Ja.
Nou ja, dan hou ik mijn hart vast voor volgend jaar.
Ja, wie weet krijgen we 6 loops, hè? Dus het zou zomaar Hans. Kunnen.
Er werd ook gecrossed in België, geloof ik, hè?
Ja. Om even over andere weersomstandigheden te hebben voor we naar triathlon gaan. Ik zat op de Grand Raid in Berisminil en we hebben daar 2 dagen lang in het weekend. Ik zit nu nog in de Ardennen terwijl we opnemen en het is op dit moment stralend weer. Ik denk zo'n 15 graden buiten, daar zo voelt het al sinds aan. Maar het voelde 20 graden kouder aan dit weekend. Ze gaven zelfs gevoelstemperatuur -4 op een gegeven moment in de ochtend. We hebben sneeuw gehad, we hebben hagel gehad, heel veel wind, regenbuien. Tussendoor opklaringen, zon die erdoor kwam. Atleten die op een gegeven moment ook niet meer wisten van wat moet ik nu aantrekken en wat niet. Want die kregen het dan weer warm als de zon erdoor kwam. Maar dan 10 minuten later kreeg je weer een hagelbui te verwerken. Dus ik heb bijzonder veel respect voor alle teams die gefinished zijn in die omstandigheden. Het was echt wel een super lastige editie. Voor de mensen die het niet kennen, de Grand Raid, dat is 3 kilometer kajakken, 24 kilometer mountainbiken met is het nu 1600 hoogtemeters, alleszins heel veel hoogtemeters erin. De 1600 is in de Raid de Fantôme op zaterdag, dat is de mountainbike race. Maar ik denk dat het rond de 900 zit in die 24 kilometer mountainbiken. Dan is het een trailrun van 8 kilometer met ook heel veel steile stukken erin, opnieuw 11 kilometer mountainbike en dan 4 kilometer run and bike. En dan de atleten van de Grand Raid XL, die doen dan op zaterdag nog een trailrun van 12 kilometer en een mountainbike race van 25 kilometer. En dat
jullie hebben
die
van ons gewonnen, Hans. De Belgen hebben gewonnen van Nederland, hè?
Ja, het was een mooie Holland-België. Het is lang spannend geweest, maar ze zijn verkeerd gereden, onze Nederlandse vrienden. Dus Geert van Kuik, die ondertussen duatleet is geworden, maar ook een mountainbike verleden heeft, samen met Koen de Leeuw, de cross-triatleet. Die hebben het eigenlijk fantastisch goed gedaan. Gingen aan de leiding in het klassement op zaterdag. En het werd super spannend onderweg. Op een gegeven moment was het verschil tussen hen en Chris Coddes en Chris Hendricks, ook 2 topatleten, nog maar 4 seconden virtueel in het klassement. En dan is het in de 2e mountainbikeproef misgegaan, want daar zijn ze een 3 kilometer verloren gereden. En daar is dan het grote verschil gemaakt. Er was al wat verschil gemaakt in het looponderdeel, maar in principe hadden ze in het mountainbiken nog wel wat kunnen goedmaken. Maar ze zeiden van ja, het hoort erbij en ondanks de regen hebben die mannen en het slechte weer zich goed geamuseerd. En dat gaf een hele mooie strijd, hè. Dat gaf er nog een extra cachet aan, zo een Holland-België erin. Best wel mooi. En ook altijd geweldig om dat kajakken te zien en bij die starten en dergelijke. Het maakt niet het verschil, maar het is leuk om zo'n onderdeel erbij te hebben.
Wat ik altijd zo opvallend vind aan deze wedstrijd, is dat je er toch wel gewoon heel veel, tussen haakjes, normale triatleten ziet. Want het is je zegt het al, hè, kajakken, mountainbiken, trailrunnen en dan nog een keer mountainbiken en rennen. Het is me nog wel wat aan, zo'n wedstrijd.
Nee, klopt. De winst ging ook naar 2 triatleten, hè, naar Matthias Allegaard en Dennis Diossard, die de Grand Raid wonnen. Die deden alleen zondag mee. Nu, die willen wel wat meer van die raids doen. Die hebben ook al de Namur-raid gedaan en dergelijke. Er zijn zo'n 3 à 4 wedstrijden in België van die soort. Maar vaak is het een mooie voorbereidingswedstrijd voor triatleten. Het komt ook van sportevents voort, die natuurlijk ook heel wat triathlons organiseren. Dus het leeft ook wel een beetje in het wereldje. Het heeft ook wel wat outstanding. En het feit dat je het met z'n tweeën doet en dat je niet zo vaak de mogelijkheid hebt om eigenlijk in teams een wedstrijd te doen, zorgt er wel voor, denk ik, dat veel triatleten meedoen. Want er zijn nog wat Nederlanders zelfs aan mij komen vragen. Die zeiden van, waarom doen jullie dit nou in de winter? Waarom organiseer je dit niet in de zomer? Ik zeg, ja, maar dat hoort er net bij. Dat geeft het ook nog dat extra karakter mee. En dan is het ook, ja, denk ik, de periode, hè. Het triatlonseizoen is zeker in België en Nederland nog niet in volle gang. Dus dan heb je de tijd om dit soort zotte dingen nog even te doen.
Maar dit jaar echt heel veel blubber, hè, hoorde ik.
Ja, het was echt, het was zwaar. Natuurlijk, de afgelopen weken sowieso al veel slecht weer gehad. Ja, en dan met de weersomstandigheden van het weekend er nog eens bij, werd het één grote modderpartij. En het was echt bizar. Ik stond zelf koud te leien bij het spiekeren. En ik kon dan nog warm binnen zitten in de triathlon.be microwagen. En dan dacht ik van, oh my god, die atleten. Die dan ook wel eens aan mij komen vragen van, gaat het? En moet je geen extra jas bij aantrekken? Dan denk ik van, jongens, jullie hebben afgezien, ik niet. Het is echt wel mooi. Dus voor mensen die dit in de toekomst wel eens willen doen, zeker proberen. Het is een aanrader. En ik zeg het gewoon, het feit ook dat je dat met z'n twee doet, dat maakt het eens zo mooi.
Nou Hans, we werden dus wel verslagen, de Nederlanders, door de Belgen. Was voor jullie denk ik ook wel fijn, hè? Want een dagje eerder hebben wij jullie natuurlijk verslagen. Niet dat er überhaupt een strijd is tussen de Nederlandse en België, maar voor ons in de podcast is het natuurlijk altijd grappig. Maar Lotte Wilms, die werd derde bij Ironman 70.3 Geelong. En Hanna de Vet stond daar ook aan de start, ging ook een tijdje met haar mee aan de kop van de wedstrijd. Maar ik schreef het al, Lotte Wilms, er is volgens mij gewoon geen wedstrijd meer, Hans, waar zij start, waar ze niet op het podium finisht.
Nee, ja, het is echt, ze is zeer goed bezig. Het was een sterk bezette wedstrijd. Ook. Als je kijkt naar wie er nog allemaal meedeed. Kleine verschillen ook na het fietsen. Dus ik vond het een mooie prestatie van zowel Lotte en ook Hanne. Want als je kijkt naar de wedstrijd van beide, ja, ze zaten alle twee goed mee vooraan bij het zwemmen. En dan zijn ze met z'n tweeën vandoor gegaan in het fietsen. Handen nog even op kop, halfweg. En dan in de slotfase is Lotte er nog een minuutje van weggefietst. Maar de rest bleef ook redelijk binnen een aanvaardbare afstand, hè. Dat waren verschillen van anderhalf, twee minuten, 2,5 minuten. Dus je wist ook wel van die halve marathon, daar kan nog veel in gebeuren. En dan moet ik ook zeggen dat Lotte Wilms toch wel goed stand heeft gehouden tegen een aantal snelle loopsters. Want natuurlijk, Salthaus die was een klasse te sterk, dat was duidelijk. Ik bedoel, die is heel snel naar voren gelopen en heeft er een hoog tempo op aangehouden. Maar je zat ook nog met een Grace Tech en dergelijke, en Hannah Berry. Dus dat waren niet van de minste. Dus heel mooi dat ze in die omstandigheden en in dat veld een podiumplaats pakt.
Nou, wat ik ook nog wel leuk vind om te zeggen, Hans, want we hebben natuurlijk best wel vaak in de podcast ook gezegd dat het vrouwenveld vaak minder goed is dan het mannenveld, hè? Mm-hmm. Wat gewoon een gegeven is. Dit jaar, bij deze wedstrijd, 70.3 Geelong dus, stonden er bij de vrouwen maar liefst 5 voormalig winnaressen aan de start.
Ja,
dat is echt wel tof als je die 5 tegen elkaar kunt zetten.
Nee, klopt, effectief. En best ook wel wat stevige namen die misschien bij ons wat minder vaak langskomen. Dat is ook omdat, ja, dat zijn dan atleten van Down Under, die vooral in Nieuw-Zeeland en Australië erg bekend zijn. Maar daarom niet minder zijn dan de Europese toppers. Dus ja, ik vond het ook een mooie bezetting. En dan vind ik ook zo'n zesde plaats van Hanne helemaal niet slecht. Ze is er een beetje doorgezakt in de halve marathon in het tweede deel. Dat had ze eerder ook al. Dus dat is nog het leergeld. Maar ja, goed, het is nog maar, ik denk uit mijn hoofd, haar derde halve die ze doet.
Ja, maar dat
doet.
Wilde ik inderdaad aan jou vragen. Van, is dat inderdaad het punt waar ze nu nog het meeste werk in moet gaan verrichten?
Ja, want ze gaf het ook aan in de comments achteraf van dat ze opnieuw geleerd heeft. Dat ze weet wat ze moet aanpakken. En misschien is ze ook wel wat te voortvarend geweest op de fiets. Dat kan ook goed zijn. En dat je dat dan natuurlijk bekoopt. Maar het feit is van dat ze dit op jonge leeftijd nu al zo goed doet. En uiteindelijk, want ze was ook een beetje ontgoocheld. En wij hebben dan ook zoiets. Dat is dan wel de luxe die we hebben de afgelopen tijd. Dan denk je van, ja, het is maar een zesde plaats. Terwijl als we een paar jaar terug waren geweest, dan waren we blij geweest met de Belgische vrouw op een zesde plaats. Of een Nederlandse in de top 5. En nu lijkt het maar zesde, terwijl het eigenlijk wel een topprestatie is. En Vetje heeft daarmee een slot voor Taupo gepakt. Dus dat is wel heel mooi, want Hayden Wild die was daar ook al in geslaagd. En het was hun doel, alle twee, om naar Taupo te gaan. Dus nu kunnen ze samen aan het einde van het jaar naar de geboorteplaats van Hayden Wild gaan. Dus dat is wel een mooie, dat ze er allebei bij zullen zijn. Dus ik vind het knap gedaan van Hanne. En ik denk dat ze terecht trots mag zijn en niet te veel er moet blijven bij stilstaan. Van ja, ik ben ontgoocheld, want misschien had er meer in gezeten. Nee, gewoon zesde plaats koesteren, kwalificatie op zak.
Ja, gedaan wat je moet doen. Ja. Hans, Challenge Rood, moeten ze zich zorgen gaan maken of niet?
Dan ben ik niet helemaal mee.
Nou, ze hebben natuurlijk, ik steek het misschien ook een beetje overdreven in, maar toch denk ik wel dat er iets aan de hand is. Ze hebben vorige week, eind vorige week, de startlijst, of tenminste de eerste profs bekendgemaakt. Hè, die
ja, en dat zag ik er goed uit. Dat vond ik er goed uitzien.
Vind je?
Ja.
Nou, ik eigenlijk helemaal niet, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het voor een Challenge Road, vind ik het eigenlijk een beetje tegenvallend, hoor.
Nou, ik zie toch wel wat T100 namen. Ik zie een Pieter Hemerijk.
Ja, maar vooral bij de vrouwen, Hans.
Oké, bij de vrouwen is het een ander verhaal. Ja, ja, nee, dat klopt.
Kijk, want bij
klopt.
De mannen, even voor de mensen die het gemist hebben, bij de mannen ben ik het met je eens. Daar hebben we titelverdediger Magnus Dietlef, nummer 2 van vorig jaar, Patrick Lange. Maar dan heb je ook onder andere Rudy van Burg, Leon Chevalier, Daniel Beckerkart, Clement Mion, Jan Stratman, Kel Smit, nou, Piet Hemerijk. Dus dat ben ik helemaal met je eens, grote namen. Dan gaan we naar de vrouwenrace. Grootste naam wordt daar bestempeld Laura Philip.
Ja, terecht.
Nou, dat is natuurlijk ook een hele grote naam. Maar dan, hou je vast, dan gaan we naar Lisa Noorden, Laura Siddel, Magda Nieuwoud, Caroline Lierder, Laura Zimmerman, Anne Rijsman. Hans, ja, ik ben misschien te kritisch, maar ik vind dat geen Challenge Roodwaardig veld, eerlijk gezegd.
Ja, nog niet bij de vrouwen. Daar heb je wel een punt. Ik vind dat Lisa Noorden wordt onderschat door veel mensen.
Ja, dat is waar.
Ik zat daar iets hoger in. Maar het feit dat... je zou dan ook graag hebben dat een Daniela Rief zegt van... Ik doe nog eens rood.
Lucy Charles, Anne Hou.
Ja, ja.
En heb jij... Maar, dus eigenlijk wilde ik aan je vragen van... Heb jij dan toch het idee... Dat er nu ook bij de grotere, want Challenge Road is natuurlijk een van de allergrootste, bekendste, meest populaire races ter wereld, qua triathlon. Heb je dan het idee dat dat soort wedstrijden nu toch ook de eerste scheurtjes gaan zien door, alle wedstrijden die je kunt kiezen?
Ja, nee, maar daar ben ik van overtuigd. En ik denk dat het vrouwenveld daar meer onder leidt dan de mannen. En dat heeft ook te maken met dat traditionele mannenveld wat sterker is in de breedte. En dat heb je bij de vrouwen, denk ik, gewoon een stuk minder. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de top 50 bij de mannen, dan zie je dat er daar toch zeker wel 25, 30 mannen zijn die elkaar een beetje waard zijn met een paar echte grote uitstekers erbij. Terwijl in het vrouwenveld, en dat was vroeger in het WK Ironman in Hawaii ook al wel zo, dan kan je echt de favorieten en de outsiders, dat beperst zich vaak tot een 10, hooguit 15-tal. En ik denk dat er misschien ook mee te maken heeft dat het dan minder sterk lijkt. Langs de andere kant zie je dan af en toe wel atleten opstaan, hè? Zoals zo'n India Lee, die voluit hun kansen grijpen. En misschien gaan we dat nog in andere wedstrijden ook zien, maar het is gewoon een overvolle kalender, met Rota dan ook nog eens mee tussen. Een aantal dames die ook de keuze gemaakt hebben, want ik vond het een verrassende keuze dat Laura Philippe dan wel rood gaat doen, terwijl ze eigenlijk heeft aangekondigd van dat er volle focus ligt op het WK Ironman, en dat ze 72.3's wil doen omdat ze op het podium stond, dus ze moet gewoon valideren door ofwel één Ironman te finishen ofwel 72.3's, en dat de reden was waarom ze nog niet aan de T100 deelnam. Ja, dan denk ik, maar dan ga je wel rood doen ook. Dus het blijven af en toe wel vreemde keuzes die ik zie voorbij komen.
Ja, maar ik denk dat dat A is dat ze er goed voor betaald krijgt. En B, ik denk dat zij aan alles nu voelt dat dit wel eens de kans kan zijn dat ze hem wint daar weer.
Ja,
dus, ja wat dat betreft. Ja.
Nu, langs de andere kant maak ik me nog niet zoveel zorgen om rood, omdat dat zagen we de afgelopen jaren ook wel eens. Daar komen nog wel wat pro's bij de komende tijd.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar goed, het viel me wel op dat zo'n wedstrijd, die als ze eigenlijk het startveld aankondigen, altijd alle toppers van de wereld aan de start hebben, dat het dit jaar iets anders is.
Nee, klopt. Dat is waar. Ik denk misschien dat ik net wat meer gefocust was op de mannen, waar ik het wel een mooi veld vind. Maar ook daar, daar kan je ook gaan kijken naar wie er niet zijn. Dus ik denk dat we dat dit seizoen nog wel een paar keer gaan hebben. Als je naar de verschillende circuits kijkt, wie is er en wie is er niet. En uiteindelijk moeten we dan tot de vaststelling komen. En dan kunnen we misschien ook een bruggetje maken naar het internationale triathlongeweld van dit weekend. Wie er ook aan de start komt, ik heb wel mooie wedstrijden gezien.
Zeker. En van welke heb je het meest genoten?
Vooral Quartera. Die vond ik bijzonder mooi om te volgen. Die heb ik ook de live feed zitten volgen op de laptop, terwijl ik aan de speaker was en na de wedstrijd. De mooie race gezien bij de mannen. En zowel bij de mannen als bij de vrouwen, als je gaat kijken naar het startveld daar. Ja, dat was wel wat. Daar zaten echt grote namen tussen. Dat had echt zeker World Cup niveau. En bij de vrouwen neigde het zelfs echt naar WTCS niveau. Het was een mooie wedstrijd. Waarbij ik me dan opnieuw, hebben dat bij de T100 ook al zitten zeggen, maar nu had ik weer zoiets van hele mooie wedstrijd. En dan kijk je dan naar een livestream waarvan je denkt van, oh my god, hoe is het mogelijk?
Nou, ik moet je zeggen, Hans, want Quartera is natuurlijk, de afgelopen jaren was de livestream echt om te janken. Mm-hmm. Hij was dit jaar een stuk beter.
Hij was beter,
en
ja.
De eerste wedstrijd, was dat nou, dat was de vrouwenwedstrijd, hè? Ik zit even te denken, ja, dat waren de vrouwen. En toen dacht ik, nou oké, dit was best goed te doen. Dus ik ging een beetje met goede moed de mannenwedstrijd in. Maar die livestream, die heeft gewoon de eerste drie kwartier of zo heeft hij helemaal niet gewerkt. Die was gewoon helemaal weg. Dus ja, dat was ontzettend jammer. Maar net als jij heb ik genoten van echt wel hele mooie wedstrijden. Zowel de mannen als de vrouwen ook. Wat me wel een beetje verbaast. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Omdat ik daarmee zoiets heb van, oké, die Olympische Spelen, die kunnen echt wel eens heel spannend gaan worden. Dat de op papier grote favorieten, en dan bijvoorbeeld bij de mannen Vincent Louis, bij de vrouwen Georgia Taylor Brown, die natuurlijk een comeback maakte, maar ook Cassandra Beaugrand vooral, die werden verslagen door de iets minder grote favorieten.
Ja.
Zeker bij de mannen, Hugo Milner, ik denk dat weinig mannen hem verwacht hadden. Bij de vrouwen Lisa Terch, is een hele goede atlete, maar ik denk niet dat heel veel mensen ook hadden verwacht dat zij zou winnen. Dat vind ik wel leuk om te zien, Hans.
Ja, maar zeker bij de vrouwen, laten we daar dan even mee beginnen. Want daar had je die grote kopgroep met heel veel grote namen daartussen.
Ja.
Die bleven dan uiteindelijk met drie over. Hè, met Lisa Terch, Cassandra Beaugrand en Georgia Taylor Brown. En ja, dat zijn niet van de minsten. Beaugrand en Taylor Brown, dat zijn twee medaillekandidaten gewoon in Parijs. En Lisa Terch kan je eigenlijk ook stilaan als een outsider beginnen beschouwen als het wedstrijdscenario haar ligt. En die ging vlot mee en die zat dan op het einde nog een versnelling in waarvan ik dacht van, wow, waar haalt ze die vandaan? Tegen Beaugrand en Taylor Brown. Als hij dit in een World Cup doet tegen wat andere dames, dan denk ik van sterk gelopen. Maar als ik dat nu zie tegen twee van de snelste loopsters van het circuit, dat is echt indrukwekkend. En dan denk ik van, ja, misschien moeten wij rekening gaan houden met wel nieuwe medaillekandidaten. Zoals we dat eigenlijk 3 jaar geleden in Tokio ook hadden, hè, Tim?
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, en dat is precies wat ik net bedoelde. Dat vind ik... Ja, ik vind dat hartstikke gaaf, omdat ik... Kijk, ik weet niet hoe jij erin zit. Aan de ene kant vind ik het eigenlijk altijd heel erg leuk als het een soort uitgesproken favoriet is. Dat je zeg maar zo'n Olympische Spelen ingaat en bij wijze van spreken 2 of 3 namen hebt waarvan je eigenlijk op voorhand zegt, die gaan het met elkaar beslissen. Vaak zorgt dat er ook voor dat in aanloop naar zo'n grote wedstrijd natuurlijk een ontzettend grote hype ontstaat. Aan de andere kant, en ik heb het idee dat het dit jaar, of dit keer moet ik eigenlijk zeggen, want dat is natuurlijk 1 keer in de 4 jaar... maar het is dit jaar, dat er een situatie is waarbij je, nou ja Hans, ik wil niet overdrijven, maar ik denk misschien wel 10 mannen en vrouwen hebt die hem kunnen gaan winnen. En dat vind ik ook wel leuk, zo'n open wedstrijd.
Ja, klopt. Ik kijk daar wel naar uit. En ook naar een paar nieuwe namen die zich komen melden. Want dat is ook wel een ding om te zien. Is dat je toch wel in dit soort wedstrijden weer... bij de vrouwen bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te nemen. Nora Gemoer, de Zwitserse. Ik hoop dat ik dat op de juiste manier uitspreek. Gemur met een umlaut op de U. En die is 23. Heeft eigenlijk nog nooit echt... Ja, nog nooit echt. Ze heeft een keer, denk ik, wat was het, brons gepakt op het EK bij de belofte. En in de European Triathlon Cups, denk ik, al wel 1 of 2 keer podium gehaald. Dus ze is op Europees vlak niet van de minste. Maar als je dan ziet in dat sterke veld in Quartera, die wordt daar gewoon 6e. Die finisht daar voor een Takahashi, voor een Jean Leher, voor Rachel Klamer, Verena Steinhauser, Audrey Merrill, Nicole van der Kaai. Dan denk ik van ja, dan moeten we dat in de gaten gaan houden. En bij de mannen nog veel meer. Daar heb ik echt genoten. Ik weet niet of je hem in de gaten had. Een redelijk ranke Fransman. Aurélien Jem.
Ja.
Die ik tot hiertoe eigenlijk, moet ik zeggen, nog niet echt kende. En die gewoon naar het podium loopt. En dat geweldig doet.
Ja. Dus, ja, dat zijn mooie verrassingen. Ja. Hans, ik hoorde jou Klamer zeggen. Wat vond je van Rachel Klamer?
Ja, op de live feed zag het lopen er goed uit. Maar ik had zowel bij haar als bij Claire. En Claire Michel heeft dan nog een mooie vijfde plaats gepakt. Maar bij alle twee wel wat tactische foutjes gezien. En ja, Rachel zat er dan ook niet zo goed bij het zwemmen en fietsen. En dan nog wel sterk gelopen. Maar eigenlijk zijn dit ook wel twee dames die dan mee zouden moeten kunnen op dit niveau. Want het is maar een European Cup. Langs de andere kant zei ik het al. Heel veel sterke namen aan de start. Dus als je dan de wedstrijd zelf beziet, ja, dan is er wel keihard gestreden. Claire maakte bij ons, denk ik, het foutje van als laatste van de groep te wisselen. Ze hingen echt aan het staartje van de kopgroep toen ze binnenkwamen. En heeft dan het gat naar die kopgroep in het lopen niet meer kunnen dichten. En misschien als ze daarmee mee geweest was, was het nog een ander verhaal. Maar goed, ze pakte een hele mooie vijfde plaats. Job well done. En Rachel, ja, kan je eigenlijk ook alleen maar hoe de wedstrijd is gelopen, denk ik van, ja, goed gedaan uiteindelijk nog.
Liep goed, liep sterk, hè?
Ja. Ik zeg het, dat zag er goed uit. Ik heb nog niet gekeken. Ik ben hier even aan het kijken naar de uitslag naar haar looptijd. Dat was 35-30. Dus dan zit ze daar wat zo, ja, rond de zesde, zevende looptijd. Dus nog best wel goed.
Ja, alright. Nou Hans, Donald Hillebrecht, die had een minder succesvol weekend. Die reisde af naar de eerste World Triathlon Cup in Hongkong. Nou, het wordt een beetje een bekend verhaal. Hij wilde daar natuurlijk zijn Olympische kwalificatiepunten verzamelen. Maar het was een lastig achterhoedegevecht voor hem. Sprak na afloop ook dat hij een nekblessure had. En eigenlijk gewoon niet bij machten was om het niveau aan te kunnen. Ja, dat is dan weer een dure reis eigenlijk, hè, om het zo te zeggen.
Ja, als je weer... Het is een bekend verhaal aan het worden, helaas, bij Donald. Als je kijkt waar hij al naartoe gereisd is dit jaar. Van Nieuw-Zeeland naar Abu Dhabi, ja, daar ging dan die wedstrijd niet door. Daar kon hij weinig aan doen. En dan vervolgens naar Hongkong. Dus veel reizen met tot hiertoe nog niet echt de resultaten die er mee aan vasthangen.
Nee.
Dus ik hoop dat hij wel eens zo'n uitschieter kan pakken. Heeft het nodig. Net zoals Valerie Barthelemy, die bij de vrouwen meedeed en op mijn hoofd een 30e plaats pakte, maar ook niet helemaal mee kon. En denk ik ook wel op meer gehoopt had hierin, want zij wil natuurlijk nog extra punten voor Parijs scoren. Tim, ja, op dit moment, voor België ziet het er nog wel goed uit met de individuele rankings, maar ik vond het toch wel een beetje verrassend dat, we hadden het verwacht, hè, want er was gezegd van, na Abu Dhabi wordt het eerste deel van de Olympische ranking voor de Mixed Team Relay afgesloten, en ze hebben woord gehouden.
Ja.
Dus de Mixed Team Relay kwalificatie voor de eerste 9 teams is een feit, hè.
Ja, en het kwam 5 minuten voordat we deze podcast begonnen op te nemen eigenlijk binnen. Dan pak ik het er even bij, want wat je zegt, er zijn 6 nieuwe landen aan toegevoegd. We hadden natuurlijk Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland die zich al geplaatst hadden. Dus die mogen naar de Olympische Spelen. Als je dus geplaatst bent voor die mixed team relay, betekent dat automatisch ook dat je 2 mannen en 2 vrouwen individueel mag afzetten. Dus ja. Afvaardigen. Afvaardigen, ja. Dus dat je ze, dus weet je wat dat betreft, alleen daarom al is het ontzettend fijn als je voor die mixed team relay geplaatst bent. De 6 nieuwe landen die er nu bijgekomen zijn, op basis van ranking dus: Nieuw-Zeeland, Australië, Zwitserland, Amerika, Italië, Portugal. En ja, ik heb het opgeschreven, Hans, hoe vervelend ik het ook vind. Ja, weet je, er is nooit sprake geweest van dat Nederland zich natuurlijk bij deze 6 eerstvolgende landen zou voegen. Maar de kans is natuurlijk steeds kleiner nu dat ze zich nog gaan plaatsen, hè?
Nee, klopt. Je hebt eigenlijk nog alleen Huatulco. Wat dan de Olympische kwalificatie mixed team relay wordt. En ik dacht dat daar de eerste 2 teams een kwalificatie pakken. En dan is het vervolgens wordt het aangevuld met landen die 4 atleten, dus 2 mannen en 2 vrouwen, op de Olympische Spelen hebben. Dus dat ziet er voor België wel goed uit, hè, want België staat op dit moment 13e in de mixed team ranking. En Nederland 17e. Dus in principe, als je gaat kijken van wie staat daar nog in de buurt, hè, want voor Huatulco ga je dan vooral rekening moeten houden met de landen die niet binnen die top 9 nu zitten en al gekwalificeerd zijn. Maar ja, dan loop je daar tegen een Spanje, tegen een Noorwegen, die tegenwoordig ook een goed team hebben. Hongarije staat daar nog, Denemarken, Brazilië, Japan. Ja, dat zijn best ook nog wel wat stevige landen om het van te halen. Dus, en dan is het op die ene dag, dan moet alles lukken. En zoals het er nu naar uitziet, zal Nederland daar alles moeten op inzetten. En wat ik dan zelf opvallend vind, want ik was een beetje aan het kijken naar de ranking van de Mixed Team Relay, de Olympische ranking. En dan zie ik dat Nederland bijvoorbeeld in 2022 maar 2 uitslagen heeft opgenomen. Terwijl heel veel landen al met 3 uitslagen in 2022 in die ranking voorkwamen. En dan denk je, ja, dat is ook wel een beetje een gemiste kans. Want als je daar extra punten had gescoord, dan had je wel wat dichter tegen die top 9 gestaan. Maar goed, dat verschil is nu meer dan 600 punten. Dus ze zullen alles op je wat doel komen te zetten, vrees ik.
Ja, maar je krijgt het er natuurlijk een beetje van. Als er altijd hommelen zijn binnen dat team, is hè, Hans. Ik bedoel, dat helpt niet mee. Mm-hmm. En het is eigenlijk een publiek geheim dat het team gewoon eigenlijk niet goed met elkaar door één deur kan. In ieder geval niet iedereen. Want dat is natuurlijk ook ontzettend lastig. Hè? Want je zet je richt je pijlen op nou ja, 1, hooguit nog 2 wedstrijden waarin je iets kan doen. Maar als je nog nooit met elkaar een soort proefwedstrijd eigenlijk hebt gedaan, je bent ook niet op elkaar ingespeeld. En tuurlijk, het is zo dat je eigenlijk nog steeds individueel een wedstrijd doet. Maar het is toch wel een beetje lekker als een team lekker geolied aan de start staat.
Nee, klopt. Dat is wel. Nu, de laatste tijd is er geen sprake meer van. Dus hopen, fingers crossed, dat ondertussen minder meespeelt. Maar dat zal mogelijk wel zijn rol spelen. Maar in eerste instantie denk ik nu vooral proberen die kwalificatie te pakken. Dat gaat het allerbelangrijkste worden, denk ik.
Ja. Nou, vorige week kwam natuurlijk ook het nieuws dat er geen extra wedstrijd komt. Hè? Want World Triathlon heeft op basis van het cancelen van... Abu Dhabi, besloten dat er wel grotere startlijsten komen voor de individuele races. De WTCS races, de World Cups. Maar geen extra mixed team relay wedstrijd. Dus wat dat betreft eigenlijk gewoon een verloren kwalificatiekans in dat opzicht.
Nee, klopt. Het was te verwachten. Hè. Het is heel moeilijk om nog een extra wedstrijd mee in te plannen in een sowieso al drukke kalender. En dat is een klein beetje een heel klein doekje voor bloeden dat World Triathlon gebruikt door de startlijsten uit te breiden. Want ja, heel veel volk kan er nu ook weer niet bij. We praten over 10 atleten die erbij komen. Het enige wat ik er dan uit opmaak is van dat we misschien nog wel extra spannende wedstrijden gaan krijgen, omdat de kwaliteit van de deelnemers wel nog sterker gaat zijn. Het is wel een hele bijzondere. Van, je zit in een Olympisch jaar, je hebt dan niet veel kansen om je te kwalificeren. Er is nu alleen nog Yokohama en Cagliari als WTCS races. En dan nog ook wel de World Cups ertussen. Maar dan denk ik van ja, misschien als ze sowieso een extra WTCS race in het begin van het jaar moeten voorzien. Want je weet dat dit een keer kan gebeuren. Het kan altijd gebeuren dat een wedstrijd wegvalt, om welke reden dan ook. Dus bijzonder.
Ja. Nou Hans, zijn we er doorheen voor deze week? Of?
Nog niet helemaal, want ik denk dat het er eentje is die in Nederland wat minder uitstraling heeft. Jullie hebben natuurlijk Amsterdam, Eindhoven en natuurlijk de mooiste, Rotterdam. en wij hebben in België de Sophie Cogent marathon die dit weekend werd gelopen. Met 15.000 deelnemers is het meteen een van de grootste, zo niet de grootste, in België. Alleen heeft nog niet die uitstraling. Ik merkte dat ook op social media bij veel atleten die er ook meedoen. Het heeft nog niet zo het niveau van een Eindhoven of Rotterdam, waar je bijna iedereen op social media over bezig ziet. Maar het was wel een mooie wedstrijd met een aantal Belgische triatleten die het daar geweldig goed deden. Met z'n allen natuurlijk hard uitgekeken naar Frederik van Lierde. Ik heb hem nog gesproken de afgelopen week en ik heb hem ook verteld, Free, je bent nog altijd super populair, ik zeg populairder dan de 5 finishes van de Barkley Marathons. Want ongeveer op hetzelfde moment als we het hadden over de finish van de Barkley Marathons, hadden we ons artikel gepost van de deelname van Frederik aan de marathon. En dat is meer gelezen geweest dan Jasmine Paris, haar eerste vrouwelijke finish in de Barkley. Dus dan om een beeld te geven hoe populair een ex-Wales-kampioen Ironman bij ons is.
En hij liep, wat was het, 2,7 of 38? Hè?
2,37 heeft zijn PR verbeterd, want het was een allereerste losse marathon. Hij ging normaal gezien al een keer, is het nu Nice, kan geloof ik, of kan Nice. Ik weet niet meer in welke volgorde dat is, maar je loopt van de ene naar de andere Franse parel. En dat was een wedstrijd die hij had uitgekozen, maar dat was toen in coronaperiode en toen is die wedstrijd niet doorgegaan. En dan uiteindelijk een aantal jaar later heeft hij voor Gent gekozen, wat dichter bij huis. Hij zei, dan ligt er ook wat minder druk op. Maar hij had al een keer, of twee keer, 2:42 een Ironman gelopen. En nu wou hij eigenlijk ook, dat speelde een beetje mee. Hij zei tegen mij, ik wou het eigenlijk in het artikel niet zeggen, maar ik zeg je nu erbij. Mijn pa heeft in de jaren 80 ooit 2:40 gelopen. Dus Roger van Lierde, die best ook wel een bekend figuur is in Menen en de grootste supporter ook van Frederik, maar ook van Vincent en Olivier. Die heeft ooit 2:40 gelopen en er is nog altijd niemand in de familie erin geslaagd om sneller te lopen, tot dan zondag Frederik 2:37 heeft gelopen. En hij heeft lang op koers gelegen op 2:33 en heeft dan het tempo in de laatste 5-6 kilometer wat moeten laten zakken. Maar sterk gedaan, werd 12e in een niet hele snelle marathon, want de winnaar was een Japanner in 2:20. En ze hadden het parcours al wel een beetje aangepast, maar het is echt een stadstriathlon voor mij, een stadsmarathon, het is alleen lopen, ja. Wel langs het water en zo. Maar veel bochten en toch nog wel wat stijgingspercentage er ook in. Maar ik hoor van veel atleten dat het een mooie is. En dan op de halve marathon hadden we Kenneth van den Driessen, die pas een hele zware triathlonstage heeft gehad op Lanzarote. En dan even later gewoon wat was het? 1:09 geloof ik uit mijn hoofd, de halve marathon wint. Ja, dat best wel indrukwekkend. En daarnaast, Joren van Dorpen, jonge triatleet die tweede werd in de marathon. Simon Stevens, man die een paar keer op het podium van de hel stond, die lang tweede liep en uiteindelijk zesde is geworden. Ja, sterke prestaties van de triatleten in Gent.
Dat belooft wat, Hans, ook.
Ja, absoluut.
In het geval van Frederik natuurlijk iets minder. Ik weet niet, want gaat hij nu dan vaker marathons lopen of geen idee?
Nee, ik denk dat niet meteen het plan was. Hij blijft wel wat lopen, dat doet hij al een hele tijd om de fysiek wat te onderhouden. Maar ik weet niet of dat hij meteen plannen heeft om nog eens een marathon te doen. Ik denk dat vooral het doel was van een keer dat PR bij te schaven en zich te amuseren. Dan zei ook van, hij is er 45, dus hij is niet meer bij de jongste. Dus tussen al dat jonge geweld, hij doet het goed.
Echt goed,
En wie weet zien we hem nog wel eens in een wedstrijdje terug of in een trailer of zoiets. Dat zou nog wel iets voor hem zijn.
Ja, nou Hans. Het was een weekje weer, hè, zo.
Ja, het was, als ik het zo bekijk, best wel een druk weekje. Ik dacht van, we gaan het redelijk rustig hebben. Maar als ik dan zag hoe wij dit weekend bezig waren met alles op te volgen, dan maakt het weer extra leuk. En de komende weken gaat het zomaar verder. Dus,
zaterdag heb je wel een van de wedstrijden, Hans. Ik vind eigenlijk alle wedstrijden leuk. Dit is wel een wedstrijd waarvan ik denk, haal die maar gewoon van de kalender. Ik snap wel dat het leuk is als je als atleet meedoet. Ik heb het over de Indoor Cup in Livet. En waarom heb ik daar nou eigenlijk zo'n hekel aan? Niet omdat het een vervelende wedstrijd is. Maar het is, binnen, dat is eigenlijk heel erg tof. Want het zorgt voor een hele leuke sfeer. Maar het zijn ongeveer een kleine 80 miljard aan voorrondes. Voordat er dan eindelijk een finale wordt gedaan. En dan heb je ook nog een finale A en een finale B.
Ja.
Ik vind dat, om te volgen vind ik er helemaal niks aan, hoor. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, ik vind het wel spectaculair.
Maar vind je het niet te lang?
Ik vind het jammer dat er wat weinig Belgen meedoen. Want ik vind het format is best wel mooi. Er zit veel volk, er is dikke sfeer. Het pakt ook mooi op tv. Het is inderdaad wel veel met al die voorrondes en zo. En het wordt eigenlijk pas echt interessant vanaf de halve finales en wie dan de A-finale en de B-finale haalt. Dus een tip voor wie wel wat spektakel wil zien, gewoon inschakelen vanaf de halve finales. Ik hoop alleen dat het deelnemersveld nog wat wordt uitgebreid. Want ik had gehoopt dat daar net iets meer sterren zouden staan dan nu het geval is. Want het gaat sowieso wel, denk ik, mooi om te zien zijn. En
Nederlanders staan massaal aan de start.
Ja?
Ja, ik zag net, ik had de startlijst even gepakt. Ik geloof iets van 8 mannen of zo en ook echt wel een aantal vrouwen.
Ja. Nou, dat is wel mooi, ja.
Ja,
ik was een beetje verwonderd van dat we niet meer Belgen hebben op dit moment op de startlijst.
Ja, dat is wel apart,
Dus ik ben daar nog even achteraan aan het gaan van hoe dat komt. Maar ja, goed, zoals we al een paar keer gezegd hebben, kalender die zit al goed vol. En ik weet van heel veel Belgische triatleten die op dit moment nog op stage zijn. Of nog een stage inplannen in deze periode. Dus ja, dat valt er natuurlijk ook wel weer mee. Het is paasvakantie. Ja, dan heb je sowieso al heel veel mensen die daarvan profiteren om naar het buitenland te trekken, de zon op te zoeken en te gaan trainen. Dus wie weet dat het daaraan ligt.
Alright, Hans. Ik denk dat we hem af moeten sluiten voor vandaag. Het was weer een volle aflevering. Ga je nog wat leuks doen met Pasen? Of hebben jullie, dat hebben jullie toch ook in België?
Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou ja, ik trek naar Nederland. Want ik sta aan de microfoon volgend weekend op de Kouberg. De Kouberg Trail met, dat is het, 2000 deelnemers of zoiets, als het niet meer is. Okay. Het echt massa evenementen, dus ik kijk daar wel naar uit. Ook daar weer veel mooie mix, België en Nederlanders. Dus dat gaat, dat gaat een mooie worden.
Zul je dan nog met weemoed terugdenken aan hoe je daar in de afgelopen zomer op de racefiets omhoog beukte?
Ja, 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 ja. Ik ga er wel aan denken van die Kouberg, als ik daar sta, dat ik er dan toch wel een keertje sta.
Kijk.
Want we moeten eerlijk zijn van de mensen die dat toen niet hebben geluisterd, van die heb ik overgeslagen aan het eind. Ik geloof dat we die allemaal hebben overgeslagen overigens.
Nee, nee, nee. Nou, doe je mij tekort, hè, Hans. Oké. All right, Hans. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van daar. Maak er sowieso nog een lekkere week van. Een mooi weekend. En dan spreken wij elkaar volgende week weer in de nieuwe Triathlon Praat.
Tot dan.